Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat van de 10 geboden, vers 1 en vers 9. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. 1 en 9 van de 10 geboden. U zal worden voorgelezen Galaten 5, vers 1 tot en met 15. Galaten 5, vers 1 tot en met 15. Daarna de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 16. Mooi artikel, belangrijk artikel ook. Leest u gewoon mee of luistert u ook voor uzelf, voor het geestelijk leven. Een heel belangrijk artikel. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbeleidenis Psalm 100 en daarvan het eerste vers.
Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De eerste 15 versen. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is uw ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Ge zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Geliefd wel, wie heeft u verhinderd der waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in den Heere dat ge niets anders zult gevoelen. Maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is er dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken. Want ge zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: ge zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven. Maar indien ge elkander bijt en vereet, zie toe dat ge van elkander niet verteerd wordt. Dordtse leerregels hoofdstuk 1, artikel 16. Wie het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus, in zich nog niet krachtiglijk gevoelen, en nochtans de middelen gebruiken, door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden, wanneer zij van de verwerping horen gewagen, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan, naar de tijd van overvloedige genade vuriglijk verlangen, en dien met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degenen die ernstiglijk begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zover nog niet kunnen komen als zij wel wilden. Aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaspiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is met recht schrikkelijk voor degenen die God en Christus de zaligmaker niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleeses geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 119, vers 49, 52 en 53. Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn deel, mijn doel, de ganse dag haar ijverig te betrachten. 119, vers 49, 52 en 53 gaan we samen zingen. Gemeente, aan het begin van de dienst is u voorgelezen het Galaten 5. De Bijbel is Gods woord en daarom doen we er goed aan om wat we in Gods woord lezen ook te onthouden. En de apostel schrijft van de Heilige Geest, zegt dan in Galaten 5, vers 14 en 15. De hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkaar bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Dus als u vergrimt, verbittert, pas dan op, zegt de apostel Paulus. En dat lijkt mij een buitengewoon belangrijke vermaning, bijvoorbeeld voor het kerkelijke samenleven. Dat we elkaar lief hebben, op elkaar betrokken zijn. En als we elkaar gaan vereten en verbijten, dan worden we zelf verwoest, dat zegt de Bijbel. Dat eerst even, Galaten 5, u kunt het thuis gerust nalezen, er nog eens over nadenken. In de tweede plaats is u gelezen artikel 16 uit hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. Misschien heeft u ook wel de vraag, hoe kom ik nou tot geloof en hoe kom ik nou bij de zaligmaker? En daar kunnen we natuurlijk een heleboel over zeggen, dat doen we ook in de preek. Maar onze belijdenis geeft er ook een antwoord op en ik zal u dat antwoord nog even voorlezen, misschien hebt u er wat aan. Als we dat levend geloof nou nog niet hebben of niet beoefend wordt, dan zegt onze belijdenis, dan moeten we onszelf niet onder de verworpenen gaan rekenen. Dat moet u dus niet doen. U moet niet zeggen, het zal voor mij wel niet zijn of iets dergelijks. Dat is geen goede gedachte. Wat dan wel? Nou, onze belijdenis zegt, dan moet u in het waarnemen van de middelen, de genademiddelen, vlijtig voortgaan. Dus gewoon naar de kerk komen, de Bijbel lezen, de knieën buigen, enzovoorts. In het waarnemen van de genademiddelen vlijtig voortgaan en aanhouden. In de tweede plaats zegt onze belijdenis dat we naar de tijd van overvloedige genade vuriglijk verlangen. Dus dat we een vurig verlangen hebben dat de Heer ook naar ons omziet. En dat er een moment komt dat we ook persoonlijk de stem van de Heer en van de Heer Jezus mogen horen. Want geloof, dat weet u, dat is dat we persoonlijk de Heer kennen en persoonlijk op Hem vertrouwen. Dat is de meest korte typering van het ware geloof. Met de tijd van overvloedige genade vuriglijk verlangen. En tenslotte in de derde plaats, en die tijd van overvloedige genade eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Dus de leerlingen zeggen niet van, nou, u mag gerust er wel van uitgaan dat u dat al hebt. Nee, dat u dat eerbiedig en ootmoedig verwacht. Nou, dat zijn ook drie dingen over de vraag, hoe krijg ik er nou deel aan? En misschien dat u er iets aan heeft om daar de komende week nog eens een poosje over na te denken. En dat is nu de wijsheid van onze belijdenis. Nu gaan we naar onze Heidelberger. En we zijn toegekomen aan zondag 44 van de catechismus en we gaan die eerst samen lezen. Wat eist van onze tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij ten allen tijde van ganser harte alle zonde vijand zijn en een lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze nieuwe gehoorzaamheid. Doch alzo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Waarom laat ons God dan zo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Eerstelijk dat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeerder zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat we tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Eigenlijk gaat het vanmiddag over volkomenheid. De volkomen gehoorzaamheid aan Gods wet en het volkomen beantwoorden aan Gods doel. En dan letten we eerst op de eis van die volkomenheid, het tiende gebod. In de tweede plaats de bereikbaarheid en in de derde plaats de prediking. Hoe moeten we dat nou preken? Dat grote doel wat God heeft, namelijk de eer en de glorie van zijn naam. 113, het tiende gebod, de eis. 114, hoe ver de mens daar naartoe kan komen. En tenslotte de prediking van de volkomen gehoorzaamheid. We zijn toegekomen aan het laatste gebod van de wet des Heren en ook tegelijk aan een afsluiting van het onderwijs over de 10 geboden die elke zondag aan ons worden voorgelezen. Die wet wordt ons voorgelezen A, om ons te leren dat we zondige mensen zijn en B, om ons te leren wat God van ons eist. En in de derde plaats om ons in verwondering te brengen wat de Heer Jezus hier op aarde nog 33 jaar lang heeft gedaan. Want de Heer Jezus heeft aan die wet volkomen gehoorzaam. 33 jaar lang zonder enig gebrek. En daarin is hij de middelaar en de zaligmaker. We komen nu tot een einde en dan gaan we eerst stilstaan bij het laatste gebod. Vorige week hebben we stilgestaan bij gij zult geen valse getuigenis geven. En nu komen we dan toe aan gij zult niet begeren. We gaan natuurlijk na wat dat betekent en hoe dat concreet handen en voeten krijgt in ons leven. En vervolgens gaan we dan nog een tweetal vragen behandelen die allemaal te maken hebben met de wet. En dan vooral de wet in het leven van Gods kinderen, van Gods volk. In het algemeen natuurlijk Gods wet, die is voor ons allemaal erg nuttig om daarna te leven. Dat noemen we de algemene functie van de wet of de burgerlijke functie. Dat het goed is om daarna te leven. Ik heb u al meer gezegd, als we allemaal naar die wet gaan leven hadden we geen oorlog in deze wereld. Maar dat er oorlog is, dat komt omdat we ongehoorzaam zijn. En dat er zoveel haat, nijd en twist is en weet ik wat allemaal meer. Dat komt omdat we niet beantwoorden aan die wet die God heeft gesteld. Vorige keer dus valse getuigenissen, dat was een hele oproep om zuiver te zijn. En dan tenslotte komen we bij het laatste gebod en dan is de letter van dat gebod, gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Het gaat dus in dit gebod om begeren. De Romeinse kerk heeft er 2 geboden van gemaakt, omdat ze in het begin van de wet het derde en vierde gebod bij elkaar, of tweede en derde gebod bij elkaar, eerst en tweede gebod bij elkaar hebben genomen. Maar dat is niet goed gemeend. Het gaat hier over begeren. Begeren, dat is een onderdeel van ons leven. We kunnen dingen doen, we kunnen dingen zeggen, we kunnen ook dingen begeren. Dat hangt samen ook met ons gevoel, met ons gemoed. En zo heeft elk mens begeerten. Er zijn natuurlijk natuurlijke begeerten. En als we 's ochtends wakker worden en we hebben gebeden, dan gaan we ook eten. En de mens heeft eten nodig. Dat is een natuurlijke begeerte. Het gaat in het tiende gebod natuurlijk niet over de natuurlijke begeerten, mits die natuurlijk gewoon zijn en mits die geregeld zijn. Je hebt ook ongeregelde natuurlijke begeerten. En dan gaan we de grenzen die God heeft gesteld voor ons leven te buiten. Naast de natuurlijke begeerten heb je ook geestelijke begeerten. En ik hoop dat u daar allemaal mee vervuld bent. Het is, hoe word ik bekeerd? Hoe kom ik tot geloof? En dat zijn hele goede begeerten die we alleen maar kunnen bevorderen en kunnen aansporen bij elkaar. En tenslotte zijn er ook zondige begeerten. En hier in dit tiende gebod gaat het over de zondige begeerten. En dan zegt de Heer in het tiende gebod tegen het volk van Israël, nu 35 eeuwen geleden, jullie moeten niet begeren je naast het huis van je naaste. Dat betekent dus heel het bezit eigenlijk van de naaste. Ook zijn vrouw niet, ook zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd niet, zijn os, nog zijn edelspullen die hij heeft. Nog iets dat van uw naaste is. En dan op een zondige manier begeren. Dat we dat dus in handen krijgen op een oneerlijk, op een onterechte manier. Gemeente, onze Heidelberger gaat dat gebod dan uitleggen. En voordat ik aan die uitleg begin, is het wel nuttig om even stil te staan bij Romeinen 7. Daar zegt Paulus in Romeinen 7, vers 7, dat hij niet wist dat de begeerte zondig was, indien de wet niet zei, gij zult niet begeren. En we kunnen daarnaast ook het onderwijs van de Heer Jezus leggen in de bergrede. Dan zegt hij, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al reden overspel met haar gedaan. En dan bedoelt de Heer natuurlijk een verkeerde begeerte. Ja, dat kan bijvoorbeeld ontstaan als je zelf een beetje slecht huwelijk bent of je bent alleen. En dan kun je wel eens een verkeerde begeerte voelen opkomen naar een andere man of een andere vrouw en noem het verder maar op. En de Heer zegt, dat is voor God dus overspel. Dat zijn dus zondige begeerten. Daar heeft de Heer Jezus dus over onderwezen. Daar heeft de apostel Paulus onderwijs over gegeven. Ook persoonlijk, want hij had helemaal niet geweten dat de begeerte zonde was. Als de wet dat, de 10 geboden dat niet hadden gezegd. En hoe komt de apostel nou op die gedachte dat hij dacht dat begeerte niet zondig was? Nou, dat is heel eenvoudig, gemeente. We kunnen dingen doen met onze handen. We kunnen dingen zeggen. En daar kun je naasten bijvoorbeeld mee kwetsen of mee zeer doen en zo. Maar als ik nou dingen denk en waar u er verder niks van weet, nou, dan kwets ik daar toch niemand mee. En nu hebben wij langzamerhand in onze samenleving zo ongeveer de idee gekregen, zolang wij onze begeerte nou maar binnen onszelf houden, dan mag een mens ongeveer alles doen. Dat is een beetje de algemene gedachte in ons land, de consensus. En de een die denkt dit en de ander denkt dat. De een denkt dat God dood is, een ander denkt dat de kerk onzin is en weer een ander denkt dat. Nou, noem maar op. Mag dat? Nee, dat mag niet. En waarom dan niet? Kijk, omdat God een volmaakte God is. En dat God alle dingen weet, niet alleen wat we doen, niet alleen wat we zeggen, maar ook wat wij denken. En God eist van ieder mens volmaaktheid. En daarom staat er in de 10 geboden, gij zult niet zondig begeren. En dat noemen we de geestelijkheid van de wet. Dat die wet dus niet alleen gaat over al ons gedrag en alles wat we zeggen of wat we doen, maar ook wat we denken. En dat God dus met de lamp van zijn wet in ons hoofd schijnt. En daar alles openlegt wat niet is naar zijn heilige bedoeling. En dat kunnen allerlei dingen zijn. Lelijke dingen die zomaar in ons opkomen. Want dat gebod dat zegt, en zo gaat de Heidelberger dat ook toelichten, dat niet de minste lust of gedachte tegen enig gebod God in ons hart nimmer meer komen. Niet de minste lust of de minste gedachte tegen enig gebod God in ons hart nimmer meer komen. Nou, dat gaat heel ver natuurlijk. Hè? Heb u ook wel eens dat u denkt van, ik zit een beetje krap bij kas en ja, ik zou eigenlijk het niet leuk vinden dat anderen wel een hoop geld hebben en u niet. Dat u een beetje jaloers bent op andere mensen die een mooi huis hebben of een fijn gezin en u niet. En zo kunnen we doorgaan. En zo kunnen wij dus allerlei gedachten hebben die, ja, waarin we het gewoon niet eens zijn met God en met zijn weg in ons leven. Dat kunnen hele gewone dingen zijn. Dat kunnen ook dingen zijn die te maken hebben met onze persoon. Iemand is driftig. En dan is drift ook een hele verkeerde begeerte. Daar heeft hij dus zijn leven lang mee te strijden. Iemand is een beetje slordig. Terwijl de Heer dat niet vraagt. Daar kun je ook mee te doen hebben. En iemand heeft bijvoorbeeld een andere geaardheid. En dat spookt in zijn hoofd. Voelt u, gemeente, dat het hier echt gaat om hoe God een mens oorspronkelijk bedoeld heeft. En dat hij in de 10e gebod God teruggaat naar de oorspronkelijke bedoeling. En dat er nou niemand in de kerk zit vanmiddag op dit moment die niet zondigt tegen dit gebod. Want de minste gedachte, het gaat nog even langs, niet de minste lust tegen enige gebod in ons hart nimmer meer komen. Gemeente, hier krijgt dus de fariseer de doodsteek, hè? In dit gebod. En hier krijgen dus al onze pretenties dat we een beetje meer zijn dan iemand anders. Dat wordt dus met dit gebod wel heel radicaal de bodem ingeslagen. Nou, de wet is inderdaad een besliste eis van God. En als we dan even nadenken aan de Heer Jezus. Dat hij nou nooit één verkeerde gedachte heeft gehad. Moet je over nadenken. Als je een paar soldaten en die pakken een grote spijker en die slaan je door je handen. Dat heeft hij wel gevoeld hoor. En andere soldaten zo'n grote Romeinse zweep tevoorschijn halen en die halen zo weer je rug. Dan moet u, alleen als je jezelf met een aardappelschilmesje snijdt, welke gedachten er niet door je heen gaan. Nee, Jezus heeft al die lelijke gedachten niet gehad. Nooit is er één lelijke gedachte in hem opgekomen. Hij werd er wel mee aangevallen, hij werd er wel in beproef, maar heeft er nooit toestemming voor gegeven. Wat is die toch een grote zaligmaker. En wat krijgt de Heer Jezus ook in de vervulling van die wet een enorme betekenis. We kunnen ons alleen maar over hem verwonderen, maar dat wij ten allen tijden van gans raad de aller zonde vijand zijn, dus alle zonden. Eerste gebod, geen andere goden dienen, dus niet stiekem op wat anders vertrouwen dan alleen op God. Niet God dienen op onze manier, nee, maar dat komt mij veel beter, dat past meer bij mij, weet u wel. Oh ja, hoe noemen we dat? Dat noemen we eigen gerechtigheid. Het gaat om wat de Bijbel zegt. En dat we daaraan gehoorzaam zijn. Niet de minste lust. En dat we alle zonden, elke overtreding van de wet, al in onze gedachten vanuit de kiemen, al bestrijden dat we die vijand zijn. Nou, een vijand, dat weet u. Als je tegenstander, dat wil je uiten, dat wil je weg hebben. Nou, zo wat het bedoelt, Heer. En in de tweede plaats, het positieve bij dat tiende gebod. Wat wil de Heer nu dat in ons gedachten en in ons gemoedsleven, dat we een lust hebben tot alle gerechtigheid. Dat we dus heel ons spreken, heel ons doen, maar ook ons denken volledig in overeenstemming is met Gods bedoeling zoals hij dat uitvoerig in de Bijbel heeft geopenbaard. En dat we dus heel ons leven richten op die goede geboden, op die goede geopenbaarde wil van God. Want daar zijn wij aan gehouden. Dat bidden we ook in het volmaakte gebed. U wil geschieden. En dat dat in ons hele leven gestalte krijgt. Nou gemeente, u zegt allemaal, dominee, dat is toch onmogelijk. Je zit hier in de kerk en denkt, nou laat die dominee maar opschieten, want ik weet het nou wel. Zondige gedachten. En het borrelt zomaar op. U begrijpt dus, als de hoge God naar ons zit te kijken en ik kijk zo naar ons op, dan komt er een hele vuile fontein boven. U moet dus ook nooit de gedachte voeden dat u bijvoorbeeld eens een uurtje zonder zonde zou kunnen zijn. Een kwartiertje of een minuut of weet ik veel wat. We zijn geen seconde zonder zonde. En al die zonde, dat is ook nog weer schuld. En schuld moet betaald worden, dat snapt u. In dit tiende gebod wordt de eis gesteld van volmaaktheid. Want zo heeft God ons geschapen. Zo is God ook volmaakt. En zo eist God dat van ons. Wees dan gijlieden, zegt de Heer Jezus in de bergen, volmaakt gelijk uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. En er komt dus in mijn en ons leven, nou laten we het gewoon maar zeggen, niks van terecht. Ja. Kan het dan? Jazeker kan dat. Want daar zond de Heer nou zijn zoon voor naar de aarde. En u weet wat de Heer heeft gebeden in Gethsemane. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daarom is hij de enige die ons kan redden. Dat kan Paulus niet en dat kan Mozes niet. Dat kan ik zelf niet. Kan alleen de Heer Jezus. Omdat Hij, dat noemen we met zijn dadelijk gehoorzaamheid, daarna zijn lijdelijk gehoorzaamheid, omdat Hij die hele wet volkomen heeft gehouden. Ziet u een belangrijke functie van die wet om ons de zalig maken, als het ware, in zijn heerlijkheid te prediken. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het midden van mijn ingewand. Nou, dat is het tiende gebod. En dat is een zeer wijd en een zeer diep gebod. De geestelijkheid van de wet. Dan gaan we een stapje verder en komen bij het volgende. Dat is het houden van die wet. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Die vraag is alweer belangrijk, want het ging over de wet in het stuk der dankbaarheid. Het gaat dus over de wet in het leven van Gods kinderen. Degenen die tot God bekeerd zijn. Moeten mensen die dan niet kinderen van God zijn, niet aan die wet gehoorzamen? Natuurlijk moeten die daaraan gehoorzamen. En laat nooit de gedachte reizen dat als je nog onbekeerd bent, dat je dan het minder strikt hoeft te nemen met Gods geboden en met Gods geopenbaarde wil. Integendeel, als wij zondigen tegen de wet des Heeren, het zijn met woorden, met gedachten, met daden, noem allemaal maar op, dan wordt die last, die schuld die we maken, alleen maar groter en meer. En ik weet niet wat u nou aangenamer lijkt, als u nou straks voor God staat om met een hele berg extra schuld uit te staan of met andere dingen. Laten we ook één ding toch tegen elkaar zeggen, en dat moet ik toch wel benadrukken. Zonde die je nooit gedaan hebt, hoef je ook niet te bewenen. Stel dat u in uw jonge jaren bewaard bent gebleven voor hele uitbrekende zonde. Luisteren naar goddeloze muziek en noem allemaal maar op. Dan hoef je daar later ook geen berouw over te hebben. Dus het is een heel groot voorrecht als onze kinderen opgroeien conform de eis van het genadeverbond, conform de eis van de doop, dicht bij de gehoorzaamheid van Gods geboden. Dat is niet wettisch of dat is niet raar of zo. Dat is een diepe roeping om onze kinderen, om onze jonge mensen op te voeden bij de gehoorzaamheid aan de geboden Gods. En dat ze niet uitbrekende zonden doen. Want daar kan je alleen maar last van laten. Dus dat even als het gaat over nog onbekeerd zijn. Dan blijft die eis van de wet gewoon staan. Want God zegt, ik heb jullie gemaakt, ik heb jullie geschapen. En daarom eis ik dat je naar de wet van de 10 geboden zult gehoorzaam. Overigens, God gaf 10 geboden. En daar moeten we ons aan houden. De Joden die waren zo ijverig met die 10 geboden en die hebben er een heleboel bij gemaakt. Die hadden er 612. Maar dat heeft God niet in de Bijbel gezegd. Het gaat om de 10 geboden en de diepe strekking daarvan. Laten we ook oppassen dat we voortdurend maar allerhande regels hebben voor anderen en zo. Natuurlijk zijn die nodig, dat geen enkel verkeerd woord daarover. Maar 10 geboden. En daar hebben we ons aan te houden. En verder Gods geopenbaarde wil, zoals die in de Bijbel is bekendgemaakt. Kunnen die kinderen Gods dat dan houden en dan voorkomen? Nee. En dan komen we twee dingen en een antwoord, drie eigenlijk. En de eerste staat, nee, dat gaat niet. Gaat niet. Ja, maar dat, hoe moeten we dat nou toch verstaan, hè? Iemand wordt bekeerd, komt tot geloof. De Heer Jezus is een zaligmaker. Komt een heel groot werk van genade in zijn leven openbaar. Dan wordt hij toch veel beter. Inderdaad, dan wordt er in zijn leven wel iets zichtbaar. Dan komt er een andere levenswandel. Maar weet u wat zo iemand nou leert? Gewoon leert, hè. Dat het van binnen niet beter gaat, maar minder wordt. Dat is een les op de leerschool van genade. Dat je minder zonde gaat doen en groter zondaar gaat worden. Moet u misschien even over nadenken. Maar dat door Gods genade en door het onderwijs van de Heilige Geest wordt het als het ware zo dat u er steeds meer achter komt. Gaat het daar nou ook al mis in mijn leven? Dus degenen die tot God bekeerd zijn, die kunnen die wet niet houden. Het is wel hun verlangen, komen we zo op. Maar dat gaat niet, want we struikelen allen in veel. Dus de volmaakte mens en de volmaakte kerk en de volmaakte dominee, die komt hier op aarde niet tegen. Moet u teleurstellen. En als u de hele Bijbel doorleest, dan komt u Mozes tegen, dan komt u Paulus tegen, dan komt u allemaal gebrekkige mensen tegen. Kunnen dan degenen die tot God bekeerd zijn die wet houden? Nee. En vervolgens gaat onze Heidelberger dan verder, want dan leggen ze dat verder uit. Ook de allerheiligsten, en met de allerheiligste bedoelt de Heidelberger bijvoorbeeld Abraham, Mozes, Paulus, Petrus, Johannes. Dat zijn dus die groten in het Koninkrijk Gods. Zelfs de allerheiligsten, zolang zij in dit leven zijn, komen al een heel, nee, hebben maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Van dus die volmaakte gehoorzaamheid. Dus de allergrootsten in het Koninkrijk Gods komen nog maar, als ik dan neem dan bijvoorbeeld van de grond tot aan het dak, en dan komen ze net aan bij de plint. Verder komen ze niet. Klein beginsel. Nou, dat is toch, had u dat nou verwacht van Paulus? Van Mozes, van Petrus, van David? Dat, we zouden toch zeker dat ze wel bij dat psalmenbord zouden komen. Of misschien nog wel, misschien nog wel niet eens boven de plint uit. En dat is wel de Bijbelse leer, hè? En het wordt ons ook in de Bijbel heel helder onderwezen. En dan kunt u daar een goed gebruik van maken en een verkeerd gebruik. Een verkeerd gebruik is bijvoorbeeld dat we de zonde goed gaan praten. Ja, als Petrus nou de Heer heeft verlogen en als David nou overspel pleegde, dan is het toch niet zo erg dat ik het ook een beetje doe. Dan moet u de apostel Paulus goed begrijpen, zegt hij. Dan is uw verdoemenis rechtvaardig, als u zo redeneert. Dat staat gewoon letterlijk in de Bijbel. De struikelingen van de heiligen, dus de zonden van Gods grote kinderen, staan niet in de Bijbel om ze na te doen. En laten we daar altijd voor oppassen. Maar aan de andere kant staan ze wel in de Bijbel. Omdat de grootste zondaar zou zeggen. Dat we voor hem nou ook nog doen. En hoeveel lelijkheid en hoeveel vuilheid je ook bij jezelf tegenkomt. En hoe lang je er ook mee worstelt en hoe weinig er ook van terechtkomt. Het blijft een klein beginsel. Er is er maar één die die wet volmaakt heeft onderhouden. En dat is de Zone Gods in de menselijke natuur. En hij alleen zal maar schitteren. Want eeuwig bloeit de glorie kroon. Het hoofd van Davids grote zoon. Dan nog even terug naar het beeld. De plint tot aan de Heer Jezus ging boven het dak uit. Ja. Dat de kinderen het begrijpen. Dat zelfs Paulus niet verder kwam dan de plint. En de Heer Jezus komt er bovenuit. Ver boven het dak uit. Hij is opgenomen in de hemel. En heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Wie overtuigt mij van zonde? En daarom schrijft Paulus ook in Filippenzen dat hij alle dingen schade en drekken om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus. Dat was een zaligmaker. Dus de allerheiligste een klein beginsel. In de derde plaats komt er nog iets bij, nog een gedachte. Bij dat houden van die wet. En dan zegt onze Heidelberger: doch alzo maar, dus een tegenstelling met wat hier voorstond. Doch alzo, dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Dat wijst op een begeerte. En u krijgt elk kind van God een begeerte om naar die 10 geboden te leven, niet naar enkele. Niet zeggen van nou, 3 geboden, daar voldoe ik aan en de rest, dat past niet zo bij mij. Ik heb nou eenmaal een wat zagrijnig karakter en daarom ben ik een beetje bitter tegen andere mensen. Dus, maar ik hou me meer bijvoorbeeld aan het eerste gebod. Maar dat 8e, dat 9e gebod, daar moet u mij niet mee aankomen. Of dat 6e gebod. Gemeente, dat zijn allemaal weer redeneringen van het vlees. Zo onderwijst de Heilige Geest niet. De Heilige Geest leert dat er een ernstig en dat is een oprecht voornemen is om niet alleen naar sommigen, maar naar alle geboden Gods te gaan leven. Dan moet u Psalm 119 maar rustig doorlezen en af en toe zingen. Hoe lief heb uw wet, is mijn betrachting de ganse dag. En dan komen we bij de vreugde van de wet uit. En dat het goed is om in die wegen van de Heere te wandelen. En ik heb dat bij de uitleg af en toe al eens vermeld. Daar komt de Heere ook in mee. En dat hangt samen met de inwoning van de Heilige Geest. Een kind van God krijgt de Heilige Geest. We gaan er met Pinksteren verder op in. En als een kind van God nou in zonde leeft, dan trekt de Heilige Geest zich terug. Dan kan die niks kwijt. Dan staat hij bij de deur, bij wijze van spreken. Dan staat hij buiten. Maar als een kind van God nou worstelt. En als hij nou toch probeert om in die wegen van de Heere te wandelen. Dan komt de Heilige Geest erbij. En die laat dan in zijn hart merken dat het God aangenaam is. Dat het ook in overeenstemming is met Gods wil. En dan komt er een getuigenis. En dan zegt de apostel Paulus, deze geest, de Heilige Geest, getuigt, werkt, doet ons ervaren dat wij kinderen van God zijn. En dat is dan het effect van de inwoning van de Heilige Geest. En de Heilige Geest die vertrekt als David overspel doet met Batseba. En Uria laat vermoorden, dan is de Heilige Geest dus vertrokken, althans het werk van de Heilige Geest uit zijn leven. Dan komt er een boze geest. En de Heilige Geest die komt weer binnen en die laat weer van zich horen als David beleidt, ik heb gezondigd. Psalm 51, ik heb gedaan wat kwaad was. Toen Nathan tegen Gij zet die man, toen heeft David het hoofd gebogen. En dan gaat onmiddellijk de deur open, dan komt de Heilige Geest weer binnen. En dan gaat hij Psalm 32 maken en Psalm 51. Dus begrijpt u nu waarom dat zo belangrijk is? Omdat naar die geboden Gods te leven, dan krijgt als het ware de Heilige Geest ruimte in ons leven om zijn getuigend werk te verrichten. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Nou, dat was mijn tweede gedachte. Nu gaan we weer samen zingen. Dat doen we op Psalm 89, vers 13. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat en wat daar verder volgt. Dan komen we bij vraag 115. Ik zal u die vraag eerst even oplezen, want het is wel een belangrijke vraag. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, terwijl ze toch niemand in dit leven houden kan? Dat is een vraag met een dilemma of met een tegenstelling, lijkt het wel. Want aan de ene kant zegt de Heer, ik wil dat die wet elke zondag wordt voorgelezen, ik wil dat die wet ook wordt gepreekt, ik heb die wet ook in de Bijbel neergezet, en ik wil dat mensen zich eraan houden, ook gevallen mensen. En in de tweede plaats hebben we ook geleerd dat niemand zich daaraan kan gehoorzamen. Dat is een tegenstelling. Aan de ene kant zeggen we, dit wil ik, en aan de andere kant weten we ook dat mensen, gevallen mensen, dat niet kunnen. Ja, die tegenstelling kom je wel meer tegen in de Bijbel. Ik heb het vorige week verteld bij de doop. Het sacrament is voor Gods volk, maar God wil wel dat alle kinderen gedoopt zijn. Hebben we ook weer zo'n tegenstelling. Een volgend moment van een tegenstelling is bijvoorbeeld het avondmaal. God zegt in het avondmaal, kom. En aan de andere kant is het avondmaal alleen voor Gods kinderen. Belijdenis doen, ook weer zo'n mooi voorbeeld. De Heer eist als we tot onze jaren zijn gekomen, dat we gewoon ja zeggen. Maar in de andere kant kan dat eigenlijk alleen maar met een oprecht geloof. En dan kan ik nog een hele tijd doorgaan met u, allemaal van die voor ons besef geweldige tegenstellingen aan te wijzen. En ieder heeft er op zijn tijd mee te maken. En dan gaat onze Heidelberger op die ene tegenstelling, God eist, laat preken en we kunnen het niet. Gaat onze Heidelberger daar dus op in? Waarom God dat nou doet? En jongelui, als je bijvoorbeeld denkt belijdenis doen, dan kun je het ook gewoon invullen. Waarom doet de Heer dat nou? Dopen en zo, waarom doet de Heer dat nou zo? Van dat tegengestelde, wat eigenlijk, kunnen eigenlijk wel belijdenis doen zonder geloof? Eigenlijk kan dat ook helemaal niet, en toch moet het. Kunnen kinderen laten dopen zonder geloof? Ja, kan niet, maar moet wel. En kun je nou die wet preken zonder dat iemand dat gehoord heeft? Ja, het moet wel gebeuren. Waarom nou? Gaan we nou naar het antwoord toe. En dan kunt u zelf uw eigen tegenstellen, uw eigen spanningen meenemen naar dit antwoord. En dan is het zo'n tegenstelling voor ons besef in de eerste plaats, opdat wij ons leven lang, dat vind ik ook al mooi hè, ons leven lang. Ja, dat we er dus niet eens een momentje mee bezig zijn, maar dat we ons leven lang met dit soort dingen bezighouden. En dat we ons leven lang onze zondige aard, hoe langer, hoe meer leren kennen. Die zondige aard wordt dus in beginsel bekend als we wederom geboren worden, dat weet u. En dan laat God elke zondag die wet aan u voorlezen. En dan luisteren we naar en dan zingen we daar een och schonke uw geboon. En dat er een proces op gang komt. En het is een levenslang proces. Waardoor we onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Ja. Kijk. Als God een mens bekeert, dan begint het meestal met een soms een beetje een boezemzonde, of soms het feit dat je moet sterven en je kunt sterven of iets dergelijks. En dat is het begin. En dan begint dat proces en dan zegt de Heer, ja, nou, heel erg belangrijk. Ik wil het toch. Ik wil toch dat je gehoorzaam bent. Ik wil toch dat je moet toch voor mij ontmoeten. En dat kan zomaar niet. Nee. En dat dan levenslang een proces ontstaat waarin je zegt, ja, maar ook dit nog. En dat hoort er ook nog bij. En als je God gaat ontmoeten, dan sta je voor de grote God. En dat is eeuwig wel of eeuwig wee. Waarom laat God die wet nou preken, terwijl niemand die houden kan? Opdat we ons hele leven, wat wij nou eigenlijk zijn voor God, steeds meer leren kennen. Dat is een hele belangrijke les. En toen de grote Luther tenslotte op zijn sterrenbed lag, toen heeft hij nog een paar woorden gezegd en toen zei hij: wir sind allen Bettler. En dat is waar, zei hij in het Latijn erachteraan. Wij zijn allemaal bedelaars. En dan heb je een hele bibliotheek bij elkaar geschreven over het heil enzovoort. Wij zijn allemaal bedelaars. En dat is waar. Ik vind dat wel mooi. Dat heb u dat je zondige aard hoe langer hoe meer kennen. Vervolgens, die tegenstelling, waarom die werd preken terwijl niemand dat had. Opdat we er steeds meer achter komen dat het. Ja. Kijk, bij een ander is makkelijk kijken, hè? Het deugt zoveel niet bij een ander. Och, dat deugt. Dit deugt niet en dat deugt niet en bij die deugt. Hou daarmee op, geliefden. Echt, als u daar nou een beetje gevoelig bent, hou daar gewoon mee op. Kijk niet naar een ander. Kijk naar uzelf. En de weg der genade is dat we hoe langer, hoe meer erachter komen. Dat het eigenlijk bij mij niet deugt. Zeg het eenvoudig genoeg. En dan in het licht van wat God eist. In de tweede plaats. En dat is ook een proces. Des te begeeriger zijn. Om de vergeving der zonden en de gerechtigheid. In Christus te zoeken. He, dus die voortdurende en die zich verdiepende kennis van jezelf heeft een doel. En dat doel is niet dat ik hier op dat stoeltje ga zitten en ga zitten jammeren en klagen. Och, wat is een mens toch slecht. Maar die voortdurende en die zich verdiepende kennis heeft als doel in het leven van Gods kerk. Dat we die zalig maken, meer en meer nodig krijgen. En dat we die heiland gaan beminnen omdat hij met zijn bloed voor de zonde heeft betaald. En dat hij door zijn opstanding ons weer terugbrengt bij God. Overgeleverd om onze zonde, zegt Paulus in Romeinen 4, en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En dat we nou des te begeeriger zijn. Om alles alleen in Christus te zoeken. En gemeente, dat is ook een levenslange leerschool. Christus, zegt Paulus, die ons leven is. En als u zegt, ja, hoe is dat dan? Ik zou zeggen, zet de grote vijanden en de grote brokken in uw leven maar eens op een rij. De dood. De zonde. De duivel. Het ongeloof. Uzelf, de oude mens. Dat zijn allemaal verschrikkelijke monsters. En hoe worden die monsters nou ten onder gebracht? Moet u dat zelf doen? Probeer het maar, zou ik zeggen. En u komt erachter, er komt geen spaan van te 0,0. Maar hoe moet dat dan? En dan kom ik bij dat leven der genade. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Het achterkomt dat je nog niet eens boven die plint uitkomt. Zo'n hopeloos gedoe is het in uzelf. En dat dan onze Heidelbergen komt bij die persoon van de middelaar. Die alles heeft. En die volkomen beschikbaar is. En dan nog iets in die het nog graag uitdeelt bovendien. Want hij zegt in deze wereld, kom herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dat is dan het evangelie, een wonderlijke. Maar ook een troostvolle boodschap. Er is een volkomen beschikbare en bekwame zaligmaker voor zondaar. En dat krijgt dan hoe langer hoe meer gestalte, echt het wonder van genade, wordt in het leven van Gods kerk alleen maar groter. En tenslotte in de hemel zingen ze maar één ding. Het heil is van de Heer en niet van ons. Het is van Christus. Het is alleen van Hem. Want eeuwig bloeit de glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. En dan in de tweede plaats, waarom laat God die wet breken als wij dat toch niet kunnen? Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat we hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. En hij vertelt dat de Heilige Geest komt in een zondaar wonen. En de Heilige Geest die begint vanaf de wedergeboorte dat vernieuwende werk. En soms dan is dat wat minder en soms dan is dat wat meer. En soms dan lijkt het alsof de Heilige Geest vertrokken is. Maar waar die eenmaal komt, dan gaat hij nooit meer weg. En dan gaat hij dat vernieuwende werk openbaren. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Paulus schrijft erover in Romeinen 8. Dat wij gevormd worden naar het beeld van de Zoon van God. En daarom laat God dat nou ook preken, opdat we ons benaarstigen en God bidden om dat voortdurende werk van de Heiligheid. Hij begint en daar is wedergeboorte voor nodig, hè, dat grote wonder van de levendmaking. En waar Hij dat begint, dat we bidden. En dat we nooit in een fase komen zo in de zin van, nou, ik heb het wel bereikt. Die mensen kom je helaas ook tegen. Ja, die gaan naar de hemel, hebben al het bereikt, hebben niks van onderwijs meer nodig. En gaan zomaar hun eigen gemeente, dat is zelfbedrog. Echt waar. Want waar de Heilige Geest begint en zomaar in begint, dan werkt hij zomaar door. En hoe verder en hoe dieper de Heilige Geest doorwerkt, des te armer wordt je jezelf, des te meer gaat de Heer schitteren en des te meer komen die vruchten openbaar. En dan tenslotte het laatste, om eenmaal na het sterven en als die doortocht naar het eeuwige leven wordt gemaakt, tot die voorgestelde volkomenheid te geraken. Ja, wat is nou de hemel? Dat is eigenlijk niet zo goed te zeggen, hè? Ik heb al het voorbeeld van een moeder met een kind genomen. De hemel is een plaats van eeuwige gemeenschap. Zonder enige onderbreking. De hemel is de plek waar we hem zullen zien gelijk hij is. En dat we dan na dit leven tot die voorgestelde volkomenheid zullen geraken. Daar zal God zijn alles en in allen. Wel nu, dat was zondag 44. Ik ga wat eerder ophouden omdat ik om alles zeven een nabetrachtingspreek op te houden in Zeist. Gemeente, we hebben stilgestaan bij de wet des Heren. Ik las van de week bij Luther dat hij zei, ik heb een hoop last van twee duivels. Een zwarte en een witte duivel. Een zwarte duivel, dat is een duivel die me aanpoort tot hele nare zonden, zoals doodslag, overspellen, noem maar op. Maar dat vindt de wereld ook een beetje lelijk. Dus die zwarte duivel, daar moet je op letten, maar die is wel gevaarlijk, maar niet. Er is ook een witte duivel. En dan zegt Luther, daar heb ik nog het meeste last van. En wat bedoelde Luther daarmee? Wat bedoelde die mee, die duivel die zegt, wat ben jij toch een bekeerde man? Wat mag God toch blij zijn met jou? En dat we zo tevreden raken met onszelf. Als kerkmens, als bekeerd mens, als ik weet allemaal niet wat. En dan gaat deze zondag wel wat spreken. Een gemeente, de apostel Paulus was niet tevreden met zichzelf. Hij was alleen maar tevreden met Christus, de zaligmaker. Opdat we Christus mogen gewinnen. En als dat ons leven stempelt, dan zal het einde ook vrede zijn. Amen. We zingen tenslotte Psalm 84, vers 6. Want God de Heer zo goed, zo mild is al een tijd een zon en schild, en wat daar verder volgt. We herinneren nog even aan de ledenvergadering woensdagavond, dus alle mansleden, kom echt, het is belangrijk. Begint om 7:45, vrijdagavond is er een gemeenteavond met Ineke en Peter de Niet, waarin ze vertellen over hun werk voor de zending. En vanmorgen is u opgelezen wie er tweede Pinksterdag belijdenis des geloofs wensen af te leggen. Dit alles zo de Heer wil en wij leven, verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.